Goedenavond gemeente, namens de kerkraad voor u vooraf de volgende afkondigingen. De kerkraad roept u op om namen in te dienen voor een broeder die in aanmerking komt voor het ambt van ouderling in de vacature van ouderling G. Kloos. Vanaf vandaag 22 september kunt u namen indienen tot en met zondag 29 september. Beleidende leden wordt verzorgd namen in te dienen van die broeder die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komt. U kunt de naam schriftelijk en ondertekend indienen, het liefst voorzien van motivatie. Deze mag u mailen of persoonlijk afgeven aan de scriba. Op de kerkraadsvergadering van 3 oktober hoopt de kerkraad hieruit iemand te kiezen. Maandag starten de catechisaties, woensdag is er de vrouwenvereniging, donderdag is er de contactmiddag dorpsgenoten en gemeenteleden, vrijdag is er JV Esther Ark Spijkenisse en JV Plus 16 Abbenbroek en zaterdag is er de kampvuuravond voor de mannen. Wat betreft de collecte, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor het instand houden van de eredienst. De tweede voor de predikantsplaats en de derde bij de uitgang is voor een bijdrage aan de energiekosten. En denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de afkondigingen zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 48 en daarvan vers 4. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Het vierde van Psalm 48. Let in deze dienst op de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En zojuist zongen we over de verheven majesteit. En in Psalm 145 vers 2 zingen we: Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het tweede van 145 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen Gods woord vanavond in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en dan lezen we het 21ste hoofdstuk vanaf vers 42 tot en met 22 vers 14. Dus Matteüs 21 vanaf vers 42, dan zien we iets van de aanleiding die de gelijkenis van de koninklijke bruiloft heeft. En tot wie de Heere zich in het bijzonder richt. En dan zien we dat zijn de Farizeeën en de overpriesters. Die hebben al verschillende gelijkenissen gehoord. En het dringt tot ze door. De Heere, hij heeft het over ons. Hij heeft het over mij. En toch geeft dat geen geloof en bekering. En ze willen zelfs de Heere Jezus vangen. Maar in de barmhartigheid van de Heere geeft hij opnieuw een gelijkenis. Laten we lezen vanaf vers 42. Jezus zei tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk van God van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, de menigte, terwijl deze hem hielden voor een profeet. En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom, opnieuw zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zegt de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene, dat is de ander, tot zijn koopmanschap. En de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hem. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zovele als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beide kwade en goede, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zei tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent het die gegeven heeft dat de klok van de kerk mocht luiden. En als het ware zei die klok ons: kom tot de bruiloft. Kom. En toen mochten we hier binnenkomen. En toen kregen we gelijk al die evangelieboodschap. Dat u het zegt: ik zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. En opnieuw, waar we zojuist naar uw woord hebben geluisterd en straks ook daar verder bij stil zullen staan en verder zullen luisteren, mag het klinken van vrije genade, van alle rijkdom die u uitdeelt om niet, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, geef toch dat het evangelie, door u, o God, geopenbaard, bekendgemaakt, verkondigd, uitgeroepen, dat het onze harten vanavond opnieuw zal bevangen. En als dat nog nooit gebeurd is, dat dat vanavond voor het eerst gebeurt. En heren, dan hebben we uw Heilige Geest nodig. Dan hebben we het nodig dat u in ons midden bent. Dat u met kracht werkt, door uw woord, door uw geest, en alles wat een verhindering is in het luisteren, dat u het uit de weg ruimt, en dat we uw woord zo verstaan en begrijpen zoals u het in uw wijsheid heeft bedoeld, en bovenal dat het mag uitwerken dat we opnieuw of voor het eerst aan uw voeten terechtkomen. Heere, geef dan dat of we nou jong zijn of dat we oud zijn. Dat we allen u, de Heere Jezus, mogen kennen als de onze. En het mogen weten, uw eigendom te zijn. U te hebben als het allerhoogste en eeuwig goed. En dat u, o God zelf, onze leidsman bent in dit leven. En dan bent u zo'n leidsman die ons niet aan onszelf overlaat. Maar dan bent u de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En dan bent u de goede herder waardoor wij het mogen zingen. Mij zal niets ontbreken, want u leidt in het spoor van de gerechtigheid omwille van uw eigen naam. U doet het. U zal voor ons strijden. Ja, Heere, leer ons zo te leven. Elke dag opnieuw van genade. En te leven ziende op u, de Heere Jezus Christus. De overste leidsman en voleinde van het geloof. Heere, dan weet u hoe we hier gekomen zijn. Dan weet u wat ons bezighoudt. Wat de zorgen van ons zijn. De dingen waar we zo over in kunnen zitten. Heere, geef zo dat wij het alles in uw handen mogen geven. Dat we het aan u mogen toevertrouwen. Dat we u meer zullen vertrouwen dan dat we onszelf vertrouwen. En wees zo dan met het geheel van de gemeente. Wees met de kerkraad, ook nu er een vacature aankomt voor ouderling. Geef de gemeente wijsheid in het indienen van namen. Geef dat het zo mag gaan in goede orde. En geef zo dat de vacature, als die er komt, Heere, dat die dan ook spoedig vervuld zal mogen zijn. Wees ook met de predikant, broeder Volkers, en de zijne, Heere, schenk zo hem uw zegen, stel hem zo tot een zegen hier in Abbenbroek. Ook de evangelist die hier zo werk mag doen, van de Hoog, Heere, wees ook hem nabij in en met alles. En dat zo ook uw koninkrijk zich mag uitbreiden hier. Dat ook mensen hier binnen mogen lopen en dat de honger naar u geboren wordt en het zien op u gebeurt. En dat u zo in die weg uw naam verheerlijkt en de zaligheid uitdeelt. Ja, Heere, dan bidden we voor de kerk in Abbenbroek, dan bidden we voor de kerk in Nederland. Geef eenheid, geef dat er zo ook een herleving mag zijn, Heere. We moeten u belijden dat wij zo vaak en zoveel naar getallen kijken en dan denken we, ja, het gaat niet zo best. De kerken lopen leeg in ons land. Steeds weer kerkgebouwen die in de verkoop staan. Nieuwe moskeeën die erbij gebouwd worden. Heere, u bent het die het anders kan maken. U houdt het ons telkens weer voor in uw woord dat geen ding voor u onmogelijk is. En daar willen we op pleiten, Heere, deze avond. Geen ding is voor u onmogelijk. Geef toch een omkeer in ons land. Wees, Heere, met hen die ons regeren. Wees met premier Schoof, met zijn ministers en zijn staatssecretarissen. Geef dat ze in alles toch op u zullen zien. Dat ze u om wijsheid zullen vragen. Dat ze het beseffen. Met onze eigen wijsheid, daar gaan we het niet mee redden. We hebben wijsheid nodig van hem, bij wiens gratie wij regeren. Van u, o God. Heere, schenk ze alles wat ze nodig hebben. En wees met onze koning ook en onze koningin en de prinsessen. Wilt u zo werken in hun harten dat ze u mogen dienen en ook voorbeelden mogen zijn voor het geheel van het Nederlandse volk. Ook bidden we u, Heere, voor de oorlogen die er zijn. We bidden u dat de oorlogen mogen ophouden in Israël, Gaza, in Oekraïne, in Rusland en op al die andere plekken waarvan de kranten niet zoveel schrijven, maar waar wel oorlog is. Heere, doe de oorlogen zo ophouden. En dat zo naar uw eigen belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen komen. Ja, u zal het doen. En daarin zal gerechtigheid wonen. Daarin zal het kromme niet kunnen bestaan. Het past er niet. Zoals die ene man die geen bruiloftskleed aan had, niet paste in die bruiloftszaal. Ja, zo past al het kromme toch niet in uw ogen en u zal het recht zetten. Heren, we verwachten het van u, wij kunnen het niet. Maar u kan het. En u kan het niet alleen, u zal het ook doen. Want uw beloften zijn ja en ze zijn aan. En ook bidden we u, Heren, dat bij het volk van de Joden ook de ogen open mogen gaan voor wie u, Heere Jezus Christus, bent. De Messias, de Zaligmaker, de Beloofde. Geef toch dat het mag gaan inhaken in het hart. Buiten Jezus geen leven. Buiten Jezus leef ik voor eigen rekening. En dat zo dat offer wat u, Heere Jezus, hebt gebracht op Golgotha. En dat het niet veracht, maar geacht wordt. Ja, dat u geacht wordt. Dat u geloofd wordt. En dat zo het volk van de Joden, naar uw belofte, alzo geheel Israël zalig zal worden. Heren, wat we u bidden hebben niet verdiend. We zijn het niet waard, maar we pleiten op het offer gebracht door uw Zoon. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zes, zeven en negen van Psalm 72. Ja, elk de vorste zal zich buigen en vallen voor hem neer. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. En de stedelingen zullen bloeien. Zes, zeven en negen van 72. Gemeente, de tekst voor de preek is Matthäus 22, vers 2. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat thema is genodigd voor de koninklijke bruiloft. Een vraag, jongens en meisjes, waar denken jullie het eerste aan bij een bruiloft? En wat komt dan in je hoofd als je aan een bruiloft denkt? En dat zal iets zijn als ja, feest, vreugde, vrolijkheid, blijdschap. En waar zouden jullie aan denken als je aan een koninklijke bruiloft denkt? Dus niet zomaar een bruiloft voor gewone burgers zoals wij, maar een koninklijke bruiloft zoals het Oranjehuis dat kan hebben, of zoals het Koningshuis in Engeland dat kan hebben. Waar denken we dan aan? Nou, bij een koninklijke bruiloft, dan denken we niet alleen aan feest, aan vreugde, aan vrolijkheid, maar dan denken we ook aan luxe en aan rijkdom. Dan denken we ook aan overvloed en dan denken we aan wilde en aan pracht en aan praal. Ja, een koninklijke bruiloft, dat zal iets heel exclusiefs zijn. Je zou denken, daar zullen er maar weinigen voor uitgenodigd worden. Althans, en niet Jan en alle man, maar een heel selecte groep. Wat een gigantisch rijke boodschap ligt er in de vergelijking die de Heere Jezus maakt. Als hij die gelijkenis gaat vertellen, zien we wat hij doet. Hij vergelijkt het koninkrijk der hemelen met een bruiloft, ja zelfs met een koninklijke bruiloft. En voor die koninklijke bruiloft nodigt de Heer niet een exclusief groepje gasten, maar velen worden geroepen. Velen tot zoiets exclusiefs. Wat is het precies, die koninklijke bruiloft? Waar moeten we dan aan denken? Het koninkrijk der hemelen is gelijk een koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Waar moeten we aan denken? Want de kanttekening is echt heel duidelijk, dus dat geef ik eenvoudiger door. Dat is de genadige en geestelijke gemeenschap met Christus en de eeuwige zaligheid. En dus bij die koninklijke bruiloft en bij het koninkrijk der hemelen moeten we niet denken aan dat gaat pas over de hemel. Dat heeft niet met hier en nu te maken, dat is pas over de hemel. Nou, dan aan het eind van de gelijkenis denken we, hoe kan dat? Ineens wordt iemand uit de hemel gezet. Nee, dat is niet wat er gebeurt. Het koninkrijk der hemelen, dat gaat over de geestelijke, genadige omgang met Christus. En waar de omgang met Christus er is, hier op aarde, dan zet dat zich inderdaad door tot in de oneindige eeuwigheid. Absoluut. En daar kan de dood en niks aan afdoen. Dat zet zich door. Dus die bruiloft, dat is de genadige geestelijke omgang met Christus. Dat betekent dus dat de genadige geestelijke omgang met Christus, dat niet iets sombers is. Die gedachte zou bij ons kunnen zijn. Het leven met de Heer Jezus, dat moet wel iets heel sombers zijn. Nou, als die gedachte er is, dan weten we wel wie die gedachte verzonden heeft. En dat is natuurlijk wat de Satan ons wil doen geloven. En dat het leven met de Heer iets heel sombers is. Iets treurigs, iets wat bedrukt en bezwaard en benauwd. Als dat zo zou zijn, dan zou de Heer Jezus hier wel een heel ongelukkige vergelijking hebben gemaakt. Want wat doet de Heer? Hij vergelijkt het met het koninkrijk der hemelen. Maar als het bedrukt en benauwd zou zijn om met Jezus te leven, en dan had hij het beter kunnen vergelijken met een koninklijke begrafenis in plaats van een koninklijke bruiloft. Dat doet de Heer Jezus niet. De genadige omgang met de Heer is te vergelijken met een koninklijke bruiloft. Het gaat gepaard met vreugde in Hem. En dat betekent niet dat waar we met Christus leven, dat, we een leven hebben van vreugde in de wereld. En dat is niet wat dat beeld van die bruiloft wil zeggen. Maar het wil zeggen vreugde in hem. En verblijd u in de Heer. In hem, dat is vast. Hè? Al die omstandigheden die kunnen veranderen en die veranderen. Maar de Heer is dezelfde. Verblijd u in de Heer. Het eerste wat de Heer Jezus ons dus met deze gelijkenis laat zien, is dat het leven met hem de allergrootste rijkdom is. Als het ware roept de Heer hiermee tot ons, leef toch met mij. Dat is de allergrootste rijkdom. Dat is werkelijke rijkdom. Dan moeten we niet denken dus in termen van euro's of van goud of van auto's of van boten. Maar dan gaat het om rijkdom die ons daadwerkelijk vult. Het daadwerkelijk, dat is een oneindig grotere rijkdom dan een pakhuis barstens vol bankbiljetten. Want dan zou de hele wereld van ons zijn. Nou, denk je maar in heel de wereld zou van jou zijn. Alles, wat je maar wil. Allemaal van jou. Het kan het hart niet vullen. Gaat niet. En Genesis 3, wat is er gebeurd? We hebben God de rug toegekeerd. Wat een genadige geestelijke omgang met God. Maar God uit ons leven gedaan. God uit ons hart. Ja, dat betekent een gapend groot gat in onze ziel. En dat gapend grote gat, dat kan niet gevuld worden. Zelfs niet met alle schatten van de wereld. Kan niet. Want dat gat is een oneindig grote gat. Het is de leegte die achtergebleven is toen we God uit ons leven gestuurd hebben, de zondeval. Maar Jezus Christus, God en mens, Hij kan, Hij wil ons hart vervullen. En dat het is, U alleen bent mijn kracht, mijn schild aan, U alleen geef ik mij geheel, U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. Koninklijke bruiloft, dat is de vergelijking. Omdat het om een rijkdom gaat. Die dat oneindig grote gapende gat in onze ziel daadwerkelijk inneemt. En dat zien we niet alleen in deze gelijkenis. Dat zien we ook op andere plaatsen in het woord. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben gekomen opdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Nou, overvloed, dat is rijkdom. Hoe schrijft Johannes het? En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. En wat schrijft Petrus in zijn brief 2 Petrus 1? Desgene namelijk Jezus die ons geroepen heeft tot heerlijkheid. Dat is rijkdom en deugd. Door welk ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. De grootste. Wat een rijkdom. Zien we het? Het beeld dat de Heer Jezus uitgekozen heeft. En niet lukraak, maar zorgvuldig. Waarmee Hij ons iets laat zien, toont vanavond. Het beeld dat Hij kiest, houdt ons de allergrootste rijkdom. En de allerheerlijkste overvloed voor. Werkelijke, zielsvervullende. Eeuwig blijvende, onaantastbare, onvergankelijke rijkdom in hem. En dus, jongens en meisjes, dat gaat niet over een soort Dagobert Duck-achtige rijkdom, dat niet. Want die rijkdommen vergaan. Dus een inflatie, dan is dat hele pakhuis niks meer waard. Maar onvergankelijke rijkdom. Nou, wat voor rijkdommen zijn dat precies? Waar moeten we dan aan denken? Al denkt u aan het doopformulier. Ik begreep dat u vanmorgen dat doopformulier nog gehoord hebt. Dus dat zal niet onbekend klinken. Daar komen die rijkdommen ook in naar voren. De aanneming tot kinderen en erfgenamen. Wat een rijkdom. Erfgenaam van hem te zijn. De afwassing van zonde. Wat een rijkdom. De bevrijding van de zonde, wat een rijkdom. Rechtvaardig voor God gerekend. Wat een rijkdom, dat betekent dat God naar mij kijkt en dat hij mij zo bekijkt alsof ik altijd het leven heb geleefd wat de Heere Jezus Christus heeft geleefd. En altijd de gedachten heb gehad die Christus Jezus heeft gehad. En altijd de woorden heb gesproken die Christus Jezus heeft gesproken. Zo volmaakt, zo volkomen. Zo kijkt de Vader naar een ieder die achter de Zoon schuilt en zo diens gerechtigheid is toegerekend. Doopformulier heeft het ook over de inwoning van de Heilige Geest. Nou, is dat geen rijkdom? De Heilige Geest. Vader, Zoon, Heilige Geest. De Heilige Geest, volkomen God. Volkomen God in mijn hart. In mijn binnenste. Dat is een rijkdom. God in ons binnenste. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. De eeuwige heerlijkheid. Die dingen kwamen allemaal in het doopformulier van morgen naar voren. Ja, dat zijn de grootste rijkdommen. En ze zijn in Jezus. In Christus te vinden. En hoe ontvangt u die rijkdommen? Heel eenvoudig. De Heer, hij deelt het uit. Wanneer doet hij dat? Nu, door zijn spreken, door zijn woord, mogen de beloften klinken, toont hij wie hij is, wie hij wil zijn voor ons. Hij deelt het uit om niet. Hoe ontvangt u het? Het door het geloof, zo eenvoudig. We weten het, sola fide, door het geloof alleen. Maar tegelijk moeten we telkens weer horen, het is door het geloof alleen, het is niet door de werken. Het is, ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn hel en troostrijk woord. Door het geloof alleen. Waar u de zaligheid, het leven van Christus verwacht, zijn al die rijkdommen. En die dus ook in dat doopformulier naar voren komen. Ze zijn de uwe. Het zijn genadegaven. Een genadegave, dat betekent, die rijkdommen die kan u niet verdienen. Onmogelijk. U kan ze alleen krijgen. Alleen ontvangen. Anders gaat het niet. Ze worden op de meest eenvoudige wijze verkregen door ze te ontvangen. Alleen in die weg, door het geloof alleen. De koning heeft dus voor zijn zoon een bruiloft bereid. Eerder was er al een uitnodiging uitgegaan. En laat maar zeggen, voor de gelijkenis begint. En zo ging dat in die dagen. Eerst kwam er een uitnodiging. En als dan alles gereed was, dan werden de mensen geroepen. Nou, waarom ging dat zo, kinderen? Waarom was er eerst een uitnodiging en als alles gereed was, werden ze geroepen? Heel eenvoudig. De mensen in die tijd, die hadden geen horloge. En de mensen in die tijd, die hadden geen smartphone. Hadden ze niet. Dus, ja, wanneer is dat precies klaar, dat feest? Dat zal wel ongeveer gezegd zijn. Maar als het echt bereid was, dan werden de genoden geroepen. Ze waren al uitgenodigd. Dat zien we in vers 3. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden, en ze waren al uitgenodigd, ter bruiloft te roepen. Dus de koning had eerder al van zich laten weten. Ze hadden ook eerder al op die uitnodiging ingegaan. Ja, positief. Eerst wel. En nu zover is. Nou, wat gebeurt er nu? En dan is het goed om te weten dat de Heer Jezus dit dus spreekt tot die overpriesters en fariseeën in eerste instantie. Want de Heer, hij wijst hier op de Joden, op het volk Israël. Eerder al genodigd voor de koninklijke bruiloft. En telkens werd hem verteld, die koninklijke bruiloft, die komt eraan. Hij komt eraan. En nu, ja, nu is die bruiloft niet aanstaande, nu is die bruiloft bereid. Nu worden ze ter bruiloft geroepen. Nu klinkt de roep tot een geestelijke gemeenschap met Christus, met de Messias, door het geloof. En nu is de tijd gekomen waar heel dat Oude Testament al over spreekt. Nu is het zover. En Zacharias die jubelt dat uit in zijn lofzang. Hetgeen Davids huis was toegezegd eerder al, dat wil hij ons nu schenken. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid, van ouds de vaderen toegezegd. Nu worden de genoden, eerder al genodigd, ter bruiloft geroepen. De bruiloft is bereid. Maar dan dat schokkende vers. Vers 3. En de koning zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en zij wilden niet komen. Geroepen. Tot al die rijkdommen. Niet zomaar een bruiloft, koninklijke bruiloft. Geroepen. Tot al die schatten in Christus. En dan, ze wilden niet komen. Ziet u hoe het er staat? Er staat niet, ze mochten niet komen. Dat niet. Dat is niet waar het over gaat. Nou, als de uitnodiging klinkt, zo zeggen de Dordtse leerregels ons ook, en dan is dat ernstig geluk, dan is dat welmenend. Dan is dat niet zo dat God een uitnodiging uitdoet gaan, maar ondertussen wilt hij het niet. Nee, ernstig geluk, welmenend. Geen grap. Hij wil het. Er staat ook niet, ze konden niet komen. Staat er ook niet. Staat ook niet, ze waren niet uitverkoren. Nee, zij wilden niet komen. Gij hebt niet gewild. Nou, hoe is dat gegaan? Die dienstknechten van de koning zijn erop uitgegaan. En die dienstknechten van de koning, die komen bij de huizen. Die klopt aan. De deur gaat open. De heer des huizes in de deuropening. En die dienstknecht die steekt natuurlijk gelijk van wal, want hij is zo vol van blijdschap van de boodschap die hij mag brengen, dat het nu eindelijk zover is, dat het moment gekomen is. Goedemorgen, een blijde boodschap voor u en voor uw hele huis. Onze goede grote koning heeft voor zijn zoon een bruiloft bereid. Nu is het zover. Nu is het zover. De koning roept u en uw vrouw en uw kinderen persoonlijk. En het gaat om een geweldig heerlijk feest. Tot eer van zijn zoon. De bruiloft is bereid. Komt u gauw mee. En dan bam. Die deur die gaat met een smak dicht. En niet die ene deur van dat ene huis, maar huis na huis na huis. Klappen al die deuren achter elkaar dicht. Zij wilde niet komen. Wat nu? Hoe zou de koning nu reageren? En zo heerlijk bruiloftsfeest uitgedacht. Tijd, geld, energie, moeite ingestoken. Nou, reken maar dat het volmaakt perfect is. Hoe zou de koning reageren? Eerst hadden ze positief op ingegaan. En nu dit. Worden ze geroepen? Is het zover? Laten ze me zitten met die heerlijke tafels vol heerlijke gerechten. Tot op het diepst geschoffeerd. Hoe zou de koning reageren? Na deze keiharde afwijzing. Onvoorstelbaar. Hij reageert zo anders dan wat wij zouden denken, wat in de lijn van de verwachting ligt. Kijkt u maar mee, vers 4. Wederom, opnieuw, en na die keiharde afwijzing, zond hij andere dienstknechten uit. Ziet u hoe de Heer is? Ziet u wat een groot en barmhartig hart de Heere heeft? Ziet u wat een lang geduld de Heere heeft? En de Heere, hij komt niet gelijk met zijn oordeel. Hij heeft er alle recht toe. En dat op het moment dat die deur dichtging, dat gelijk het oordeel kwam. het huis vernietigd werd. Hij doet het niet. Al die nee, nee, nee's doen de Here niet besluiten tot een directe en totale vernietiging. Hij heeft nog geduld. En het kan zo zijn, als u naar uzelf kijkt, dat u eerlijk moet zeggen, ja, eigenlijk ben ik het. Ik ben het die tot dusver de deur heeft dichtgesmeten voor de koning. Voor het rijke, voor het genadige aanbod van de koning. Dat u uw eigen leven nog leeft. Zonder die genadige geestelijke omgang met Christus. Dat u nog voor eigen rekening leeft. Dat u nee gezegd heeft tegen vrije genade. Tegen die koninklijke bruiloft. Weet u wat dan zo bizar is? Die deur dicht gedaan. Nou, als u dat moet zeggen. En dat u dan toch op dit moment tot zover nog adem in de longen hebt. Dat uw hart nog pompt tot dusver. Ondanks het verachten van Gods geliefde Zoon. Deze is mijn Zoon in wie ik een welbehagen heb en hem veracht. En toch bent u er nog. En mag u het woord, het evangelie, opnieuw horen. Weet u wat dat is? Hoe kan dat? Het is net zo bizar als vers 4. En vers 4 ligt totaal niet in de lijn van de verwachting. Je zou denken, de koning, hij zendt zijn dienstknecht erop uit, gelijk om er een einde aan te maken. Aan al dat geschoffeer en beledigd van zijn hoge majesteit. Het is precies hetzelfde als wij tot dusver Jezus hebben verworpen. Het is precies hetzelfde. Hoe kan het dat we dan toch nog leven en toch nog het evangelie horen op dit moment? Hoe kan het? Nou, één antwoord, dat heeft enkel te maken met het karakter van God. Hoe is de Heer? Aan het eind van de dienst willen we het zingen, Psalm 103. Schoon. Zwaar getergd, terwijl al die deuren dichtklappen en hij daarin veracht wordt. Schoon zwaar getergd, ondanks die dichte deuren. Langmoedig. Ondanks die afwijzing. Langmoedig, weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. En daarom, veracht toch niet, als u de Zoon tot dusver veracht heeft. Veracht toch niet ook nog eens dat geduld van de Heere, nu hij u opnieuw zijn geliefde Zoon aanbiedt en hij u opnieuw roept tot de bruiloft. Want u hoort het woord nog en dan is het niet te laat. Onmogelijk dat het dan te laat is. Er is er één die dan dat ons wil wijsmaken dat het dan te laat zal zijn en dat u er een te grote puinhoop van heeft gemaakt. Er is er één die altijd zal proberen om tot wanhoop te drijven. De boze. Dan wijst hij op uw verleden, dan wijst hij op uw boze gedachten. En dan wil hij dat u denkt dat het te laat is. Dat er voor u geen genade meer zal zijn. En zo doet hij al eeuwen zijn best om kwade gedachten over God te verspreiden en Gods langmoedigheid ook te verdonkeren en te verduisteren. Om zo de mensen bang te maken voor God, bij God vandaan te houden. En dan is het een van zijn listen om die gedachten in uw hart vast te zetten, dat die voorraad van Gods genade voor u op zou zijn en door u te vertellen dat de genadetijd voor u om is. Ja, zijn leugens, zijn God onterend. En zo bedriegelijk. Daarom, wanhoop. Wanhoop aan alle mogelijkheden van uzelf. Maar wanhoop niet aan God. Hoop op God en sla het oog naar boven. En zie hoe hij is. Zie dat hij zo langmoedig is. Dat hij tot dusver nog geduld met u heeft. Want de zandloper van de Heer is op dit moment nog niet leeg. Onvoorstelbaar. Maar hij heeft tot op heden nog geduld. Nog is het tijd. De Heer geeft genade. Hij geeft het. De toegang is vrij. Door Golgotha. Hij is langmoedig. Terwijl hij zwaar getergd is. Langmoedig. En groot van goede tierenheid. Ziet u het? Gelooft u het? Hij roept u. Ook al heeft u hem tot dusver afgewezen. Kijkt u maar hoe vers 4 verder gaat. Nog een keer gaat de nodiging tot de koninklijke bruiloft uit. Zegt de genode, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. En let erop, leef er niet aan voorbij. En al die rijkdommen, ze worden aangeprezen. Mijn ossen, de gemeste beesten, ze zijn geslacht. Alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. En alle dingen zijn gereed. De Messias is gekomen. Hij is mens geworden. Alle dingen zijn gereed. Daarmee toont de Heer dat hij u, dat hij jou verwacht op zijn bruiloftsfeest. En zo zegt hij het ook vandaag. Kom tot de bruiloft. Kom, kom. Toef langer niet. Kom tot uw heiland. Kom nu tot hem die redding u biedt. En wat gebeurt er dan als in de gelijkenis opnieuw het evangelie klinkt? Laat het bij ons niet zijn zoals het in de gelijkenis gaat. Het is een waarschuwing voor ons, want daar zien we twee reacties. Ten eerste is er onverschilligheid. Vers 5. Zij zulks niet achtende. Nee gezegd tegen die goede, barmhartige, langmoedige en genadige Heere. Nee gezegd. Tegen die bruiloft. Tegen de Zoon. Hem niet geacht, want het is een bruiloft tot eer van de Zoon. Nee gezegd tegen de inwoning van de Heilige Geest. En al die andere genadegaven. En dan is het, dat zien we in vers 5 ook. Dan is het dus het andere. Dan is het ja. Ja tegen de akker. En dan is het ja tegen het koopmanschap. Ja tegen iets anders buiten Christus om, wat dan meer waarde krijgt, meer achting krijgt, meer waard is om voor te leven dan Christus. Dat is waar het op neerkomt. Maar wat is het een dwaasheid? Om de akker, om de koopmanschap, om dat te zoeken terwijl u geroepen wordt tot een koninklijke bruiloft. Hoezo dan die akker? Wat gaat u daar vinden wat meer waard is dan wat de koning biedt? Ziet u dan de heerlijkheid niet die er in Christus is? Al die genadegaven die in hem zijn? Of vindt u het een belediging om van genade te moeten leven? Ja, dat kan ook. Althans, dat kan niet. Dat zit er bij ons van nature allemaal in. Een belediging om van genade te moeten leven, om te erkennen, ja, ik kan in mezelf voor God niet bestaan. Met al mijn zogenaamd goede werken gaat het niet. Ook al ben ik vroom en netjes ga ik naar de kerk. Ik kan ermee niet voor God bestaan. Ik heb Christus nodig. Waarom toch? Waarom de akker of het koopmanschap of iets anders buiten Christus? Waarom Christus niet achtende? Waarom? Wie kiest over dwaasten voor het leven de dood? Zou de wereld ons werkelijk meer te bieden hebben dan dat God ons te bieden heeft? Zou dat echt zo zijn? Ja, uiteindelijk zit daar ook weer de vraag achter naar of we de Heere geloven. In hem geloven. Of geloven we de wereld, de belofte van de wereld, dat de wereld ons hart kan vervullen? Hoe zullen we ontvlieden, zegt de schrijver van Hebreeën, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Hoe staan wij tegenover Jezus? Is het achten of is het verachten? Het is een van beide. Nou, weet u hoe u hem acht? Weet u hoe de Heer Jezus aan zijn eer komt? dat is door al uw zonden bij hem te brengen. Allemaal. Hem belijden. Heere, hier, al mijn zonden. En zijn gerechtigheid te ontvangen. En te ruilen. Daarin wordt Christus geacht. Hoe wordt hij geacht? Door u te laten zaligen. Door de zaligmaker. Het is zijn naam, het is zijn lust, het is zijn leven. Hoe acht u Christus? Door heel uw leven in zijn hand te geven. Door de zaligheid, het leven van hem alleen te verwachten. Daarin wordt hij geacht. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Daarin wordt hij geacht, waar hij ons de zonde vergeeft. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ten eerste dus een reactie van verachting. Maar het is ook een reactie van openlijke, ja, actieve haat. Hè? Zelfs dat die boodschapper van de koning gedood wordt. Nou, die dingen, die gebeurden ook. Nadat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde, daarvoor ook al. Maar we kunnen denken daarna aan bijvoorbeeld Stefanus, de boodschapper gedood. Nou, daar zag ik een lijst hangen van open doors. Nou, daar gebeurt het ook. De boodschapper van de koning die dat evangelie mag verkondigen, gedood. En dat gebeurt ook vandaag de dag. Op andere plaatsen in de wereld. En dan zagen we zojuist, hè, na die eerste afwijzing, dat de Heere langmoedig is. Zeer geduldig. En dan zouden we dat geduld van de Heere, die langmoedigheid van de Heere, die zouden we kunnen vergelijken met een elastiek. Dat de Heere zeer langmoedig is, dat betekent dat elastiek, dat rekt zich op en de Heere blijft geduldig, nog geduldig, nog geduldig. Nog een keer afgewezen, nog geduldig. Maar hier zien we op een gegeven moment is het pats. Dan breekt dat elastiek. Zeer geduldig, langmoedig, traag tot toorn. Maar uiteindelijk kan God het niet laten dooretteren. En dat verachten van hem. Uiteindelijk moet de Heere ingrijpen. Kan hij het niet laten bestaan. Dat is wat we hier ook zien in vers 7. Toen nu de koning dat hoorde. En dat is na heel veel langmoedigheid. Nou, nog een keer opzoeken. Werd hij toornig, zijn legers zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Uiteindelijk, en dat is niet Gods eerste reactie, want hij is langmoedig. Uiteindelijk is dat zijn reactie. De stad in brand gestoken. Nou, het was 40 jaar later, 40 jaar nadat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. En de stad stond in brand. Jeruzalem werd verwoest. Keizer Titus. Die van Jeruzalem een puinhoop maakt. Gods oordeel is dus reëel. Het is geen loze woorden van de Heer in de gelijkenis. Nee, Gods oordeel. Uiteindelijk komt God met zijn oordeel. Het is tegelijk voor ons een waarschuwing. Uiteindelijk, en na zoveel liefde, zijn oordeel. Ik las ergens, wie zich niet wil laten koesteren door de vlam van Gods liefde, wordt door de gloed van Gods toorn verteerd. En zo is het in Gods hart. Gods toorn is niet zomaar toorn, dat is niet waar hij toe genegen is. Hij is tot ons behoud genegen. Gods toorn is geen willekeurige toorn, zoals een dictator dat kan hebben, dat hij spreekt, nou, doe die maar weg, want die maakt een flauw grapje over mij of zo. Nee, Gods toorn is gekrenkte liefde. Gekrenkte liefde. Want God is liefde. En hij heeft zijn liefde ten opzichte van ons geopenbaard in het zenden van zijn zoon. Daarin toont hij zijn hart dat hij goed is en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid voor allen die hem aanroepen. Als we op Gods Zoon zien, dan zien we Gods liefde. Dan ziet u Gods hart. En zijn hart wordt door goedheid aangedreven. En veracht de liefde van God toch niet. Veracht zijn geliefde Zoon toch niet. Veracht dat Lam van God toch niet. Dat enige offer waardoor wij voor God kunnen bestaan. Want na het vertrappen, niet van een tirannieke God, maar van een barmhartige, genadige, langmoedige God, kan hij uiteindelijk alleen met zijn toorn komen. Anders zou hij een God zijn waarmee je kan spotten en sollen, alsof het een van ons is. Hij is God. Jeruzalem verwoest. Velen die eerst genodigd waren, de uitnodiging afgewezen. En nu gaat het feest nu niet door. Is er nu een streep door dat wat God bedacht heeft. Die bruiloft voor zijn zoon. Nee. We zijn ermee begonnen in deze dienst. De Heere, hij laat niet los de werken van zijn handen. God, hij komt tot zijn doel. Hij komt tot zijn doel. En is het niet linksom, dan is het rechtsom. De bruiloft is nog steeds bereid. Nog gaat de nodiging uit. Nog een keer zijn dienstknechten die erop uitgaan. Maar nu naar andere mensen. Nou, en dat doet ons gelijk denken, de val van Jeruzalem. Evangelie dat in die tijd en zich verspreidde juist naar de heidenvolken. En hier zien we, gaat uit, vers 9, gaat op de uitgangen der wegen, zoveel als gij zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Nou, de uitgangen van de wegen, en dat is waar de weg de stad uitgaat. Nou, wat was er buiten de stad? Ja, buiten de stad, daar waren de bedelaars. Buiten de stad waren ook de melaatsen, de onreine. Buiten de stad waren de hoeren. Buiten de stad waren de rovers. En volgens de fariseeën en de overpriesters, die de Heer Jezus hier als eerste aanspreekt, ja, volgens hen waren juist die mensen die buiten de stad waren, ja, die waren het niet waard voor dat koninkrijk der hemelen. Onmogelijk dat die daarin betrokken zouden zijn. Maar wat zegt de Heer? Vers 8. De genoden waren het niet waard. Juist die overpriesters en fariseeën. Die waren het niet waard. Waarom? Omdat ze niet wilden komen. Omdat ze de Messias verwerpen. Hij draait er dus om. En hij laat zien dat hij gekomen is juist om zondaren zalig te maken. Juist om de goddelozen te rechtvaardigen. Hoe heerlijk. Wat de Heer dan in vers 9 zegt. Zovele als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Welk volk dan ook. Wat voor een heiden het ook is. Wie je ook tegenkomt. Hoe hij er ook uitziet. In lompen of in vodden gekleed of helemaal niks aan. Wie het ook is. Wat zijn verleden ook is. Hoe crimineel dan ook. Wat zijn strafblad dan ook is. Hoe lang. Maakt niet uit. Roep ze. Zovele als gij er vindt. Roep ze tot de bruiloft. Wat is dat aanbod rijk en ruim en groot en heerlijk. Niemand. Niemand vanavond hoeft dus dat grote en heerlijke koninklijke feestmaal, bruiloftsfeest, te missen. Niemand van u hoeft het te missen. Want de Heere roept u vanavond, zovele als gij er zult vinden. Nou, vanavond heb ik u gevonden en ik mag u tot de bruiloft roepen. Ik moet u tot de bruiloft roepen en ik roep u tot de bruiloft. Kom tot de bruiloft. Die nodiging is niet beperkt tot enkele, maar tot vele, zoveel als gij er zult vinden. Heerlijke bruiloft, tot eer van de Zoon. En de Heer heeft er vreugde in om u te ontvangen. Hij heeft zijn Zoon daartoe gegeven. Die is de kruisdood gestorven om u al die rijkdommen, die genadige omgang met Christus te schenken en het eeuwige leven om niet. En dan vers 10. En die dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden, beide kwade en goede. Dat wil zeggen, en naar menselijke maatstaven, kwade en goede. Dus zowel zo'n rover als laten we zeggen, een burgemeester van een volgend dorp of zo. En de bruiloft, die werd vervuld met aanzittende gasten. God komt tot zijn doel. En dan komt die koning binnengetreden. In heerlijkheid, met majesteit. Het doet ons denken aan de grote dag van de Heer. En dan valt hem iemand op. Iemand die niet in dat feest past. Iemand die dat feest eigenlijk aan het verzieken is. Aan het bederven is. Want hij ziet er helemaal niet feestelijk uit. Hij heeft gewoon zijn eigen kleding aangehouden. Dat bruiloftskleed dat uitgedeeld werd bij de ingang, afgewezen, moest hij niet hebben. Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. Hoe dan? Hoe denk je dat dat kan? Nou, er is geen antwoord op. Hij verstomde. Scherp, hè, wat de Heer hier zegt. Want het gaat hier over een kerkmens. Het gaat hier over iemand die zich begeeft bij de bruiloftsgasten. Te midden van de bruiloftsgasten die ook wel op die maaltijd zitten wachten. Maar die helemaal niks heeft met de zoon. Helemaal niks. Want anders zou hij wel dat kleed aandoen. Tot eer van de zoon. Om zo dat feest tot eer van de zoon daarin in mee te doen. Hij doet het niet. Niet gedaan. Hij denkt dat het zonder bruiloftskleed kan. Dat het op een eigen wijze, op een eigen manier, volgens eigen inzicht zou kunnen. Nou, we voelen aan, dat kan niet. Het is een bruiloftsfeest van de zoon van de koning. Als je je eigen kleding aanhoudt, dan ontsier je, dan bederf je het feest. Dat is niet feestelijk, dat past niet, dat gaat niet. Nu denkt iemand misschien, maar hoe moest die man dan aan dat bruiloftskleed komen? Misschien was het wel een arme bedelaar. Nou, hoe is het? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Ook dat bruiloftskleed. Ook daarin is het, gij hebt niet gewild. Je wilde op je eigen wijze. Op je eigen manier, volgens eigen inzicht, los van wat de Heere heeft voorgeschreven, wat hij in zijn woord bekend maakt. Die bruiloftskleden, ze werden gewoon uitgedeeld. Wat dus wel betekent dat de oude kleding, waar we zo aan gehecht kunnen zijn, dat die weg moet. Dat wel. Daar zat het op vast. Kent dat zinnetje waarschijnlijk wel. Komen zoals je bent. Maar je kan niet blijven zoals je bent. Nou, dat is waar de Heer hier de vinger bij legt. Christus wil dat nieuwe kleed uitdelen. Hij wil ons leven vernieuwen. Hij wil. Hij deelt het uit. En we kunnen niet met ons oude kleed, op onze eigen wijze, volgens onze eigen inzicht, leven in dat koninkrijk, leven met hem. Dat is geen leven met hem, dan onteren we hem. En dan die aangrijpende woorden. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Ja, dat tandige knars, dat laat intense pijn zien, maar dat laat vooral ook intense wroeging zien. Eeuwig zelfverwijt. Had ik maar, had ik maar, had ik maar. Ik was uitgenodigd. Waarom heb ik dat bruiloftskleed niet aangenomen? De koning wilde me alles geven wat mij ontbrak, maar ik heb het niet gewild. Had ik maar. Tanden geknars tot in eeuwigheid. Wat een ruim hart heeft de Heer. En dat is wat deze gelijkenis laat zien. Ruim hart, langmoedig. Zoek telkens ons weer op. Telkens weer roepen en nodigen tot de allerheerlijkste dingen. Totaal onverdiend. Waarom eindigt de Heere dan met zo'n schokkend beeld? En waarom eindigt hij vervolgens dan ook nog eens met die woorden van vers 14? Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. U denkt misschien, nou, dat is ook een domper op de gelijkenis. Dan weet u wat het is. Waarom eindigt de Heer zo met dat schokkende beeld, met deze scherpe woorden? Al niet om u bij hem vandaan te houden. Want hij is tot uw behoud genegen. Hij wordt door goedheid aangedreven. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Waarom dan wel deze woorden? Juist zodat het met ons niet zal gaan zoals het gegaan is met hen die de nodiging tot de bruiloft hebben verworpen. En juist zodat het met ons niet zo zal gaan als met die ene zonder bruiloftskleed die dacht op eigen wijze, naar eigen inzicht, wel binnen te kunnen zijn. De Heere geeft deze gelijkenis juist opdat we Christus niet verwerpen. Juist opdat we nu tot en met in de eeuwigheid uit en met hem zullen leven en ons eeuwig in hem zullen verheugen op het bruiloft van het Lam. Amen. Zes en zeven van Psalm 2. Vrees zeer en macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Kust de Zoon. En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van Psalm 2. We zullen de Heere danken. Heere, u die barmhartig bent en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid. Geef zo dat wij uw goedheid, uw grootheid, uw barmhartigheid en uw langmoedigheid niet verachten. Ja, dat we u niet verachten, dat we uw zoon niet verachten, maar dat die roepstem in ons aller hart uitwerking heeft opdat we leven van het werk door u, Heere Jezus, volbracht. En zo de genadige geestelijke omgang met u, o Heere Jezus, hebben, meer en meer. En geef dan versterking van het geloof, onderhouding van het geloof en uw Heilige Geest in rijke mate. Ook zo in de week die voor ligt. Heere, in alles wat we moeten en willen doen, wat op ons pad komt, wat in de agenda staat, wat er niet in staat, geef wijsheid. Bij u vandaan, geef het wandelen met u, Heere Jezus. En vergeef alles wat niet was naar uw woord en wil, in het spreken en luisteren, en zegen het goede. Ga met ons, om Jezus wil. Amen. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad tot hun behoud genegen. Daar heeft hij vreugde in, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere, zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. 4 van 103. Bewaart u het woord van de Heere in uw harten en gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen. Zeker.